gemeente vooraf een aantal mededelingen. In de vacature voor ouderling is gekozen broeder Talen en in de vacature voor diaken is broeder Groeneboom gekozen. Broeder Talen heeft zijn benoeming aanvaard. Broeder Groeneboom heeft ontheffing gevraagd. De biddagcollecte heeft opgebracht €10.380. Vanavond hoopt u voor te gaan dominee Kieviet uit Kralingen. Dinsdagavond om 19:30 zal de kerkenraad vergaderen. Woensdagavond zal er weer een bijeenkomst zijn voor jonge gehuwden en volgende week zondag zal er voorbereiding zijn op het heiligavondmaal. Vandaag is de collecte voor de diaconie, volgende week is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 35e psalm, het eerste vers, twist met mijn twisters, hemelheer. Wij zullen nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit Gods woord uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 26. En we lezen daarvan de verzen 17 tot en met 35. Matteüs 26, de verzen 17 tot en met 35. En na de schriftlezing zingen we Psalm 31, het derde vers. Gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burg, o Heer. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem, waar wilt gij dat wij u bereiden het Paascha te eten? En hij zeide, gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Paascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereidden het Paascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen zij aten, zeide hij, voorwaar, ik zeg u dat een van u mij zal verraden. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen iegelijk van hen tot hem te zeggen, ben ik het, Heere? En hij antwoordende zeide, die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens door welke de Zoon des Mensen verraden wordt. Het ware hem goed zo die mens niet geboren was geweest. En Judas die hem verriet, antwoordde en zeide, ben ik het, Rabbi? En hij zeide tot hem, gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende brak hij het, en gaf het de discipelen, en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker, en gedankt hebbende gaf hun die, zeggende, drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herders slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem, al werden ze ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij 3 maal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Het woord des Heren komt vanmorgen tot ons uit het gelezen schriftgedeelte, Matteüs 26. En dan wel het laatste stukje wat we zojuist hebben gelezen, de verzen 31 tot en met 35, waar de Heer Jezus zijn discipelen zegt dat ze allen in die nacht aan hem geërgerd worden en de wijze waarop Petrus daarop reageert. En wat de Heer Jezus daarna aan Petrus voorzegt. Laten wij eerst de Heere om zijn zegen bidden en dan doen wij voorbeden voor zuster Braber die nog steeds in het ziekenhuis in Dirksland ligt. Laten we samen bidden. Genadige God, u hebt ook vandaag weer het voorrecht aan ons willen geven dat we naar uw huis mochten komen. En dat we op deze zondag weer mogen gaan horen naar wat u vanuit de Heilige Schrift tot ons te zeggen hebt. Week in, week uit geeft u ons die zegen. Elke keer mag de week met de zondag beginnen. En elke week, elke keer als het weer zondag is daar weer de gelegenheid om te horen naar de woorden des levens en der zaligheid. Woorden die we in de wereld niet horen, die de wereld ook niet weet en die de wereld daarom ook niet spreken kan, maar die gij spreekt. Woorden, Heere, die wij meer dan iets anders nodig hebben. Laten we daar alle van doordrongen zijn, ook als we vanmorgen weer in de kerk zijn, ja juist dan. Dat het zo bijzonder belangrijk is om de woorden des levens te horen, de schriften, de door u gegeven schriften, die ons, en zo zegt u het zelf, wijs kunnen maken tot zaligheid. En dat is dan ook inderdaad het enige middel om wijs te worden tot zaligheid. Dat halen we niet uit menselijke wetenschap en uit menselijke prestaties en wat dan ook allemaal in deze wereld voortgebracht wordt. Maar echt zaligheid, leven, waarachtig geestelijk leven, hoop tot over de dood heen, vrede met God, vergeving van zonde. En als er dan nog meer aspecten zijn die aan de zaligheid verbonden zijn, we krijgen het alleen te horen via uw woord en we krijgen het alleen in ons bezit als dat woord van u door uw Heilige Geest wordt toegepast aan onze harten. En daarom past het ons om uw naam ootmoedig voor te danken, Heere, dat wij ook vandaag weer dit bijzondere genademiddel mogen ontvangen. En als we dat gebruiken, geef dat we het dan op de rechte wijze gebruiken. Geef, Heere, dat we niet in de kerk zitten en daar een poosje naar dat woord van u luisteren met een heel oor of met twee oren, met ons hele verstand erbij betrokken. Of misschien niet eens dat, en dan het daarna weer vergeten. Dat we vergeten dat brood des levens dat u ons aanreikt te eten. En dat we nalaten om het water des levens, want daar wordt uw woord toch ook mee vergeleken, dat we nalaten dat water te drinken, zodat we nog van dorst omkomen en nog van honger moeten sterven, maar dat wij door uw geest ertoe worden gebracht om tot ons te nemen, gelovig ons toe te eigenen wat gij ons in de schriften voorstelt. Zowel als het gaat om de macht van de zonde en de ongerechtigheid en de boosheid die er in een mensenleven is, als ook en daartegenover en daar tegelijkertijd ook dat eerste overstijgend, de grootheid en de heerlijkheid van uw genade, van uw zondaarsliefde, van uw trouw tegenover de uwen, o Heer Jezus Christus. En mogen we ook vanmorgen in deze zin een gezegend uur ontvangen. Wilt u geven dat dat alles in orde en met eerbied en met stichting mag geschieden? Wilt u zelf in ons midden zijn en ons bewaren voor alles wat schade zou kunnen doen en wat de orde in de dienst zou kunnen verstoren? De duivel zal toch ook wel weer proberen schade toe te brengen, onze gedachten af te leiden, ons met andere dingen te doen bezig zijn, onze oren te stoppen, onze ogen op andere dingen te richten, of wat er dan ook allemaal zou kunnen wezen, waardoor in ieder geval voor een kerkganger de kerkdienst mislukt en geen resultaat oplevert. Maar laat hem geen gelegenheid, Heren, om zijn euvele plannen, zijn snode plannen te uit te voeren. Wilt u allen ons allen onder beslag van uw woord brengen en onder de heerschappij van dat Gods getuigenis. En wilt u zo ook uw genade verheerlijken in ons midden. En denk dan ook aan degenen die niet bij ons konden komen en met ons konden opgaan. Zegen ook hen als zij meeluisteren. En als die mogelijkheid hen niet gegeven is, Heren, wil dan op een andere manier ook tot hun hart spreken. Wij bidden u bijzonder ook voor zuster Braber, die in het ziekenhuis ligt nog steeds. En van wie toch eigenlijk ook op dit moment nog helemaal niet voorspeld kan worden in welke richting het zich zal ontwikkelen. Maar er zijn inderdaad toch redenen tot zorg en misschien ook wel voor blijvende zorg. Ontfermt u zich over haar, Heren, en zoudt u haar in uw genade willen gedenken, zowel naar lichaam als naar ziel. We bidden u ook, Heren, voor dat deel van de eredienst waarin we vanmorgen geconfronteerd worden met het sacrament van de heilige doop. Wij als gemeente zijn er opnieuw getuigen van dat een kind gedoopt zal worden. En bijzonder zijn deze ouders daar uiteraard bij betrokken. Geeft u, o Heere, dat ook dit onderdeel van onze kerkdienst vrucht mag dragen. En dat de boodschap die ook door dit sacrament tot ons allen komt, ook worden verstaan. Dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En dat een mensenkind meer dan iets anders dat bloed nodig heeft. Dat bloed dat uitgetekend wordt in de schriften en aangewezen wordt in het woord, maar dat ook zichtbaar voorgesteld wordt in het water van de doop. Mogen we met elkaar en ieder persoonlijk en bijzonder ook deze doopouders beseffen dat voor ons en voor onze kinderen het zo absoluut onmisbaar is om met het bloed van de Heer Jezus gewassen en gereinigd te worden. En laten we verstaan mogen, Heren, wat u in deze tot ons te zeggen hebt. Wees u met alles wat op uw zegen wacht. Voorzie in al onze noden, niet alleen hier en op deze plaats, maar overal waar vandaag uw woord mag worden uitgedragen en doorgegeven. Mogen al degenen die gij daartoe geroepen hebt, maar beseffen dat hun bekwaamheid uit God is. En dat een mens van zichzelf niets hoeft te bezitten om toch dienstbaar te mogen zijn aan het werk van uw genade in het leven van mensen. Maar dat dan inderdaad hun bekwaamheid door u zelf verleend mag worden. Tegelijkertijd ook met getrouwheid en met vrijmoedigheid en met alles wat tot de rechte uitoefening van het ambt onmisbaar is. Breid uw koninkrijk uit, Heere, over de lengte en de breedte van deze wereld. En wilt gegeven dat dat werk dat u begonnen zijt ook voortgang mag hebben. En dat het inderdaad ook zal blijken in deze wereld met al de noden die er zijn. Dat u een werk begonnen zijt en dat u dat werk niet zult laten varen. En dat u het nooit zult laten varen, maar dat u het tot een goed einde brengt. En dat straks inderdaad naar uw eigen toezegging de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Gelijk wateren de bodem der zee bedekken. Heren, zie nog in ontferming op ons neer. En wilt u het alles in alle dingen welmaken. Naar de grootheid van uw ontferming. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan allereerst over tot de bediening van het sacrament van de heilige doop aan een kind der gemeente. En om daartoe te komen wil ik u allereerst het desbetreffende formulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt. En de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken te staan? Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat ge al zo gezind zijt, zult ge van uwentwege op de volgende vraag ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, moeder van Brussel? Gemeente, wij worden vanmorgen dus opnieuw geconfronteerd met het feit dat de Heere ons en onze kinderen in een toch wel afgezonderde positie heeft willen brengen. Afgezonderd, zoals we dat in onze Nederlandse geloofsbelijdenis lezen, van de kinderen der ongelovigen. En dat maakt hij duidelijk door ook aan onze kinderen het sacrament van de heilige doop te laten toedienen, waardoor ze zijn merk en veldteken mogen dragen. Alweer een uitdrukking uit de belijdenis. Dat spreekt van twee dingen. Dat spreekt aan de ene kant van wat de Heere doet en wat de Heere aanbiedt en wat de Heere geven wil en wie de Heere zijn wil. In één woord, dat spreekt van Gods genade die ook aan de kinderen wordt aangeboden en die wij meer dan iets anders nodig hebben. Genade, bijzonder ook uitgebeeld in dat water dat ons heen wijst, dat als teken dient van het bloed van de Heere Jezus. Maar het spreekt aan de andere kant ook van de verplichting die nu op de gedoopte ligt. We hebben dat ook gehoord uit het formulier. Want als we dan gedoopt worden in de naam van de drie enige God, en dat zal straks ook met dit kindje gebeuren, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gedoopt worden, dan is het de eis van het verbond dat zo'n gedoopte, en laat ieder dat dan even op zichzelf toepassen, wat daar tot nog toe van terechtgekomen is, en of we dat in de praktijk van ons leven al echt doen, en of we dat ook bij onze kinderen zo proberen te stimuleren, dat het in het leven van die kinderen ook praktijk gaat worden, wat dan namelijk dat we deze enige God aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. En God aanhangen en betrouwen en liefhebben met heel ons bestaan heeft als keerzijde, het kan niet anders, de keerzijde dat we de wereld verlaten, onze oude natuur doden, want hoe zouden we anders in een nieuw godzalig leven kunnen wandelen? Jongens en meisjes, hebben jullie daar al zin in? Om in een nieuw godzalig leven te wandelen. En als je niet precies begrijpt wat dat betekent, vraag het dan je vader en moeder straks na de kerkdienst maar. Wat is dat nou, een nieuw godzalig leven? En wat is dat nou, de Heere aanhangen, betrouwen en liefhebben enzovoort. Dat is ook voor jullie het enige behoud. En ouders en volwassenen en misschien ouden in ons midden of meeluisterend aan de kerktelefoon. Hoe staat het met deze zaken? De beleving van Gods genade en het bewijzen dat we de genade Gods boven alles in ons leven hebben nodig gekregen en hebben leren waarderen. Bewijzen daarin dat we de Heere waarachtig lief hebben en waarachtig dienen. Het is jouw taak, Agnes, om je kind in deze weg ook voor te leven. En je kind ook in deze weg voor te houden. Je andere kind trouwens ook. En laat Marcel je daarin bij mogen staan. En laat het jullie beide begeerte zijn en meer worden om zo te leven en om zo ook voor je kinderen voor te leven. Om zo ook waarachtig in de vrezen des Heren te mogen gaan. Gemeente, wij zingen uit de 105e psalm, het 5e vers, na de bediening van de heilige doop, God zal zijn waarheid nimmer krenken. 105, vers 5. Amber, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij beëindigen nu de bediening van de heilige doop met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij haar en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij zullen samen zingen uit het gebed des Heren, het 7e en het 8e vers, leidt ons in geen verzoeking ooit en verlos ons uit des bozen macht. 7 en 8 van het gebed des Heren en inmiddels krijgt u dus gelegenheid om uw gaven te geven voor de diaconie. Thank you. Gemeente, wat wij in onze tekst lezen is iets dat door de Heer Jezus gesproken is. Misschien ook nog wel in de paaszaal of nadat ze uit de paaszaal vertrokken waren. Dat is uit de gegevens die de Bijbel daarover verstrekt niet helemaal met zekerheid op te maken. Maar het is in ieder geval een tijdje nadat datgene gebeurd is waar we vorige week zondag met elkaar bij stilstonden. Dat vond namelijk plaats toen ze in die zaal waren aangekomen en voordat ze met elkaar de maaltijd gingen gebruiken. Toen moest immers die voetwassing plaatsvinden. En daarbij heeft de Heer Jezus het werk van een slaaf gedaan. Hij heeft de voeten van zijn discipelen gewassen en hij heeft daarbij tegelijkertijd ook heel bijzonder aan de apostel Petrus nog eens een keer heel direct onderwijs gegeven in een aantal hele belangrijke zaken. Nu is het wat later in de tijd, ze hebben met elkaar de paasmaaltijd gebruikt. De Heer Jezus heeft bij die gelegenheid ook het sacrament van het heilig avondmaal willen instellen. En toen heeft de Heer Jezus gemeend tot zijn discipelen die geweldig ernstige woorden te moeten spreken, dat ze in dezezelfde nacht allemaal aan hem geërgerd zouden worden. Dat betekent niet minder dan dat ze allemaal aanstoot aan hem zouden nemen. Dat hij voor hen een struikelblok zou worden waarover ze zouden vallen. Hoe kan dat nou? Ze hebben hem toch allemaal lief. Ze zijn toch allemaal oprecht aan hem verbonden. Ze zijn toch niet uit eigener beweging discipel van hem geworden. Hij heeft ze toch geroepen. En hij heeft ze toch van binnen overtuigd dat ze die roeping zouden moeten opvolgen. En ze zijn toch gewillig hem gevolgd. En ze zijn bij hem gebleven. Ook toen het tij onder het volk zich ging keren. En toen, aanvankelijk waren er natuurlijk heel veel die Jezus volgden. Maar toen er hoe langer hoe meer van die volgelingen afhaakten. Toen zijn zij bij hem gebleven. En dan deze woorden. Ge zult allemaal aan mij geërgerd worden. Kan dat echt waar zijn? Zullen ze echt zo ver kunnen komen en zullen ze zo laf zijn dat als Jezus straks zijn bangste uren gaat beleven, zij hem alleen laten en zij van hem wegvluchten in ergernis? Ja, hoe dat kan, dat maakt de Heer Jezus duidelijk door uit het Oude Testament te citeren. Een woord uit Zacharia, Zacharia 13. Het hoofdstuk dat begint met de belofte dat er een fontein geopend zal worden voor tegen de zonde en tegen de onreinheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Een profetie dus van heil dat de Heer zal bewerken. Een fontein zal hij openen waardoor de zonden kunnen worden afgewassen. Je zou zeggen dat is ook vanmorgen nog weer in het sacrament van de heilige doop zichtbaar geworden. Dat er een fontein geopend is tegen de zonde en dat er een middel is om van de zonde verlost te worden. Maar hoe zal dat gebeuren? Dat vertelt Zacharia 13 ook. Er is een herder en die heeft schapen en nu zal die herder geslagen worden. Nu zal er een zwaard tegen die herder worden opgeheven en dat zwaard zal toeslaan. En als dat gebeurt, als die herder geslagen wordt en door dat zwaard dodelijk getroffen zal gaan worden, dan zullen de schapen van die herder alle kanten opvliegen. En stuiven en vluchten. Ze zullen verstrooid worden. Dat gaat vannacht gebeuren, zegt Jezus. Dat woord gaat vannacht in vervulling. Zoals er al zoveel woorden in vervulling zijn gegaan. En zoals er nog veel meer woorden die door God gesproken in vervulling zullen gaan. En zoals straks zal blijken dat al Gods woorden vervuld zullen worden en dat er niets van de woorden van de Heere onvervuld ter aarde zal vallen. De herder wordt geslagen. De schapen worden verstrooid. Want nu wordt hij in deze nacht gevangen genomen. Hij heeft er al eerder over gesproken. Toen wilden ze het niet geloven. En iedere keer als hij er weer over begon, dan stuitte hij op een muur van ongeloof bij zijn discipelen. Dan wilden ze er niet aan. Ze begrepen het ook niet. Ze verstonden het ook niet. En dat kwam ten diepste omdat ze het niet wilden aanvaarden. Dat hun meester deze weg zou gaan. En dat dat ook het doel van zijn komst in deze wereld zou zijn. Om zichzelf als een offer aan God te wijden. Om zo aan het recht van God te voldoen. Er was nog altijd in hun theologische denken, in hun bezinning over het werk van God en over de manier van verlost worden, nog niet voldoende plaats voor de lijdende knecht des Heren. Maar nu gaat het toch gebeuren, of ze het geloven willen of niet. Hij wordt straks gevangen genomen, hij wordt gebonden, hij wordt veroordeeld, hij wordt bespot, hij wordt gehoond, hij wordt ter dood gebracht, gekruisigd. En zoals ze het eerder al niet hebben kunnen verdragen dat hij over die dingen sprak, zo zal blijken dat als de dingen dan echt gaan gebeuren, ze het nog altijd niet kunnen verdragen. En dat ze zich daarom aan hun meester zullen ergeren. Doe van de ernst en de scherpte van dat woord dat de Heer Jezus gesproken heeft niets af. Ze zullen ergernis aan Jezus nemen. En dat is wat. Dat is voorwaar een droeve aankondiging. En het zal nog waar blijken te zijn ook. Een paar uur later is het zover. Is dat een uiting van pessimisme aan de kant van de Heer Jezus? Nee, dat is het niet. Het is ook niet het enige wat hij zegt. Het is zeker ook niet het laatste van wat hij zegt. Want je zou kunnen zeggen, als de herder geslagen wordt, dan is het met de herder voorbij en de schapen zijn verstrooid. Nou, dan komt er van die schapen, van die kudde ook niks meer terecht. Wat moet je nou verwachten van verstrooide schapen? Nog eventjes, en die zijn zelfs ook straks een prooi voor de dood. Nee, zo zal het toch niet gaan. Als de herder al geslagen wordt en er komt een scheiding tussen hem en zijn schapen, dan zal het bij die breuk in de relatie niet blijven. Dan is het niet voor altijd zo dat hij hen kwijt is en dat zij hem kwijt zijn. Want onmiddellijk nadat hij deze ernstige woorden, deze droeve aankondiging gedaan heeft, zegt de Heer Jezus, maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Wat is dat dan? Nou, dat het bij dat slaan van die herder, bij het dodelijk treffen van die herder niet blijven zal. Al zal het zeker gebeuren dat ze hem doden zullen. Dan zal daar toch op volgen zijn opstanding. En als hij opgestaan is, dan is het eerste wat hij gaat doen, al die verstrooide schapen weer opzoeken. Hij is toch niet voor niets herder. En hij heeft toch als geen ander een hart van een herder. En als hij weer leeft, dan moeten zij weer terug bij hem. En dan zal hij, zoals een herder dat doet, hen voorgaan naar Galilea. Dan laat hij hen niet in hun ergernis en dan laat hij hen niet in hun vluchten en dan laat hij hen niet als een prooi in de macht van de dood. Dan zal hun afval zijn trouw tegenover hen niet teniet doen. Dan zal hij opnieuw voor hen gaan zorgen. Hij heeft ze geen ogenblik uit het oog verloren en hij gaat met hen terug naar de plaats waar het tussen hem en hen begonnen is. Waar hij ze geroepen heeft. Waar ze voor het eerst aan hem verbonden zijn geraakt. In Galilea. De herder blijft trouw. En daarom zij zelfs ook verstrooide schapen die ergernis aan de herder hebben genomen, nog geen verloren schapen. Ze zijn veilig. Maar die woorden van de Heer Jezus vallen niet in goede aarde. En zeker niet bij een van die apostelen, bij Petrus. En hij is weer de enige, of misschien wel hebben de anderen ook wel gereageerd, maar dan is hij toch de eerste die daarop gereageerd heeft. En net als toen de Heer Jezus voor de eerste keer over zijn lijden begon te spreken, u herinnert u dat, toen heeft Petrus de Heer Jezus apart genomen en toen heeft hij hem bestraffend aangesproken en gezegd, Heere, maar dat zal niet gebeuren. Oh, dat zal echt niet gebeuren. U kunt het wel zeggen dat u gekruisigd zult worden, maar dat zal niet zo zijn. Toen sprak hij Jezus tegen. Hij sprak hem ook tegen bij de voetwassing. Toen de Heer Jezus zijn voeten wilde wassen, toen zei hij, Heere, absoluut niet, in der eeuwigheid niet. En nou is hij alweer aan het tegenspreken. En hij zegt tegen de Heer Jezus, maar dat zal niet gebeuren. Dat kunt u nou wel denken, dat we allemaal geërgerd zullen worden. En misschien is dat dan wel zo ten aanzien van die anderen hier. Maar al zouden ze allemaal aan u geërgerd worden, dan ik niet. Absoluut niet. Wees u daarvan overtuigd, ik zal nimmer meer aan u geërgerd worden. Weer zo'n stellige uitspraak. Weer zo'n, dat zul je eerlijk moeten toegeven, weer zo'n uiteindelijk ondoordachte uitspraak. Hij zal een uitzondering zijn. Hij zal, en waarom zegt hij dat? En meent hij dat nou ook? Is dat nou grootspraak? Is dat nou, nee, dat is geen grootspraak. Dat is toch, laten we dat ook maar vasthouden, dat is toch een uiting van zijn verbondenheid aan de Heer. En van zijn hartelijke verbondenheid. Hij kan het zich vanwege het feit dat hij de Heer hartelijk lief heeft niet voorstellen dat hij ooit tot zo'n daad zal komen en geërgerd bij de Heer Jezus weg zal gaan. Hij heeft pas nog weer in die paaszaal ondervonden hoe goedertieren zijn meester voor hem is. Want al sloeg hij de plank toen ook weer helemaal mis en al zat hij er weer helemaal naast met zijn aanvankelijke weigering dat Jezus hem de voeten zou wassen. De Heer Jezus heeft hem onderwezen en hij is toch weer, en dat heeft hij ook doorleefd en van binnen ook weer echt gevoeld, hij is toch van harte verbonden aan Jezus. Zoals Jezus in zijn liefde aan hem verbonden is. En aan die paasmaaltijd heeft hij dat ervaren. En bij de instelling van het avondmaal heeft hij het ervaren. Hij kan zich niet indenken dat hij, die zo hartelijk verbonden is aan zijn meester, zo ver zou komen als dat Jezus hier aangeeft. Maar laat dat dan zo zijn, dat hier de taal van de liefde klinkt. Het is toch ook taal die uiting geeft aan een schromelijk gebrek aan zelfkennis. Petrus weet heus wel wat van zichzelf. En Petrus heeft ook echt wel oprecht iets van zijn zonden gezien. En hij heeft ook eerlijk beleden. Ik ben een zondig mens. En de Heere heeft hem meer dan eens pijnlijk eraan herinnerd. En toch, hij weet er aan de andere kant ook maar weer zo'n klein beetje van. Van wat de mens is en wat er in een mensenhart huist. En wat er ook na ontvangen genade nog altijd in een mensenhart huist. Hij weet er toch nog maar zo weinig van waar een mens toe kan komen. Als de verzoekingen er echt zijn. En als de verleidingen levensgroot op je afkomen. Petrus moet het soms heel pijnlijk nog leren wat dan uiteindelijk van een mens waar is. En wat zegt de Heer Jezus dan? Nu hij weer wordt tegengesproken en weer van dezelfde kant, weer door dezelfde discipel. En nu zijn woorden weer in twijfel worden getrokken. Laten we vaststellen dat dat ook een stuk van het lijden van de heiland is geweest. Dat is pijnlijk als je het zo goed bedoelt en je bent zo eerlijk ook in je omgang met de discipelen. En de Heer Jezus is zo bezig met zijn onderwijs om hen zichzelf ook meer en meer te leren kennen. Met de bedoeling dat ze dan ook nog meer en meer in hem zullen gaan zoeken. En dat er meer en meer plaats voor hem en voor zijn offer zal komen in hun leven. Als de Heer aan de kwaal ontdekt, dan is dat om des te begeeriger te maken naar het medicijn. En dat medicijn is er. Alleen ze beseffen nog lang niet hoe ze het nodig hebben. En dan gaat de Heer Jezus iedere keer weer opnieuw laten zien, laten vertellen, wat er dan aan hen als zondaren mankeert. Om zo plaats te maken voor zichzelf en voor zijn heilsbediening. En keer op keer ervaart de Heer Jezus dat er geen plaats voor is. En dat ze toch nog een heel stuk zelfvertrouwen hebben en zoveel van zichzelf verwachten. Met name deze Petrus is dan zijn arbeid tevergeefs. Het is ook een stuk van het lijden van de heiland. Als hij stuit op dat onbegrip bij zijn discipelen, op de onkunde, op de blindheid. En als hij ervaren moet dat zijn onderwijs iedere keer weer geen verdieping krijgt in hun ziel. Maar dan moet hij toch wel weer terugspreken, een antwoord geven aan Petrus. En op hele plechtige toon doet hij dat. Plechtige toon, zei ik, ja, want hij begint met amen te zeggen. Voorwaar. En als de Heer Jezus zijn zin zo begint, dan mag je wel goed opletten. Want dan is wat hij gaat zeggen van uitnemend belang. Dan is dat niet zomaar een opmerking. Nee, dan is dat een opmerking waar hij bij voorbaat al bijzondere aandacht voor vraagt. Amen, Petrus. Let goed op. Waarop? Ik zeg u dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus, u zegt dat u nooit aan mij geërgerd zal worden. De anderen misschien wel, u nooit. U zult overeind blijven in de verzoeking als die komt. U bent een uitzondering wat moed en dapperheid betreft, volgens uzelf. Maar ik zeg u, u zult een uitzondering zijn in lafheid. U zult het erger maken dan de anderen. En dan geeft de Heer de details weer. De haan zal twee keer kraaien. En voordat dat gebeurd is, zal Petrus drie keer gezegd hebben, ik ken die mens niet. En hij zal het niet zomaar gezegd hebben. Maar hij zal het met vloeken en eedzweren gezegd hebben. Hij zal hem verloochenen. Hij zal uitspreken, er is nooit wat tussen hem en mij geweest. En dan ziet de Heer het allemaal voor zich, tot in de kleinste bijzonderheden. Twee keer hanen gekraaid, drie keer verloochenen. Petrus, dat moet u weten. Ik begon niet voor niets met amen. Behalve dus dat Petrus, net als de anderen, aan Jezus geërgerd zal worden, zal hij het nog erger maken dan de anderen. Want van de anderen zegt de Heer Jezus dat niet. Dat ze hem zullen verloochenen. Gelooft Petrus het nu? Nu het zo ernstig en zo dringend en zo plechtig tegen hem gezegd wordt. Gelooft hij het nu? Nee, nog niet. Nog niet. Hoezeer de Heer Jezus het hem op een indringende manier ook voorhoudt, verloochenen, alweer iets wat hij zich absoluut niet in kan denken. Hij zal zijn heiland niet verloochenen. Wel, nee, als het moet, dan gaat hij met zijn heiland de gevangenis in. Als het moet, dan zou hij met zijn heiland willen leiden. En als het dan ook desnoods nog moet, dan wil hij met zijn meester ook de dood willen ingaan. En dan gebruikt Petrus een hele hoop woorden om de Heer Jezus te overtuigen hoe goed hij het wel bedoelt. In het evangelie naar Marcus zegt hij, daar staat bij, en hij zeide te meer. Hij heeft dus nog veel meer gezegd. En de andere discipelen vallen Petrus bij. Want ze zeggen eigenlijk precies hetzelfde. Ze beweren ook met zoveel woorden, heel plechtig, dat zij niets zullen doen en dat de Heer Jezus dat dan ook echt niet van ze moet denken, dat zij zullen doen wat Jezus hiervoor zegt. Ergeren, weglopen, vluchten, verloochenen. Nee, nee. Oh nee. Ze blijven trouw. Wel, wat zegt ons dit, gemeente? Als wij geprobeerd hebben wat hier in deze teksten door het evangelie gezegd wordt uiteen te zetten en uiteen te leggen. Wat leren we hieruit? Wat is het onderwijs dat vandaag vanuit dit schriftgedeelte tot ons komt? Dit, in de eerste plaats, zelfvertrouwen leidt tot onze val. Zelfs al zijn we in alle oprechtheid en liefde aan de Heere verbonden. Dus het geldt niet alleen maar van mensen die geen band aan de Heere hebben, die in hun zelfvertrouwen op een gegeven ogenblik ook nog zullen vallen en omkomen, maar het is ook een gevaar dat bedreigt degene die wel in oprechtheid in liefde aan de Heere verbonden zijn. Zelfvertrouwen leidt tot onze val. Het staat natuurlijk als een paal boven water dat Petrus een oprechte discipel van de Heer Jezus was. Daar twijfelt toch alsjeblieft niemand aan. Een discipel die door de Heer geroepen is, door de Heer aan zich verbonden is en die onderwijs van de Heer ontvangen heeft al heel wat keren. En we hebben in de afgelopen zondagmorgendiensten heel wat keren van dat werk van de Heer Jezus gezien. Wat hij deed tot Petrus behoud, tot Petrus onderwijs. Het is toch boven alle twijfel verheven. Hier hebben we te doen met een oprechte discipel. En die andere discipelen, dat zijn net zoals Petrus oprechte discipelen van de Heer Jezus. Judas is er niet meer bij, die is een tijdje geleden weggegaan uit die paaszaal. Maar wat er nu aan discipelen overgebleven is en tot wie de Heer Jezus zich nu richt, dat zijn allemaal wedergeboren mensen. Dat zijn allemaal vrienden van de Heiland. Dat heeft hij ze zelf ook gezegd. In Johannes 15 lezen we dat, een woord gesproken bij diezelfde gelegenheid aan de paastafel. Ik heb u vrienden genoemd. Dat zegt hij van allemaal. Oprecht tot geloof gekomen. Er zitten geen geveinsden meer in die kring. Maar met alle oprechte verbondenheid aan de Heer Jezus zijn ze nog niet gestorven aan zichzelf. Wanneer doet een mens dat dan, sterven aan zichzelf? Nou, dat duurt vaak heel lang. En in feite gebeurt het pas als een mens lichamelijk ook sterft. Eerder niet. En een van de bewijzen dat ze nog niet aan zichzelf gestorven zijn, wordt hier geleverd door Petrus en eigenlijk ook door al die andere discipelen. Ze staan nogal hoog bij zichzelf en ze hebben nogal wat verwachting van zichzelf. En als de Heere zegt, dit en dat zal er gebeuren, dit en dat zult u doen, dan zeggen ze allemaal, nee Heere, daar hoeft u niet bang voor te wezen, daar hoeft u echt niet op te rekenen. Wij zullen getrouw zijn. En in dat zelfvertrouwen gaan ze de lijdensnacht met Jezus in, gaan ze straks naar Gethsemane. En dan zegt de Heer Jezus tegen hen dat ze moeten waken en bidden. Maar waarom zou je dat doen? Waarom zou je waken en bidden? Je bent overtuigd dat je het goed meent. Je bent overtuigd dat je de Heere hartelijk lief hebt. Je bent ervan overtuigd dat je de Heere nooit in de steek zult laten. Je bent ervan overtuigd dat je de Heere nooit zult verlaten. En in je zelfvertrouwen vind je het dan eigenlijk helemaal niet zo nodig om te waken en te bidden. Er is geen beleving van onze absolute en diepe afhankelijkheid van de Heere. En er is geen zicht op wat de zonde nu tenslotte veroorzaakt heeft in ons bestaan. ons zo geslagen heeft met onmacht en onmogelijkheden, ons zo verwoest heeft, ons zo doortrokken heeft, zodat we kunnen verwachten dat alle kwaad op een gegeven ogenblik door ons kan worden gedaan. En nu gaan ze straks meemaken wat ze nog niet eerder hebben meegemaakt. En dat zal natuurlijk voor de discipelen ontzettend pijnlijk zijn. Dat hebben ze nooit willen geloven. Toen Jezus het zei, hebben ze dat nooit onder ogen willen zien. Ze hebben zichzelf altijd wijsgemaakt, dat gebeurt toch niet. Maar nou gaat het gebeuren dat Jezus voor hun ogen gevangen genomen wordt. Dat hij gearresteerd wordt, dat hij als een gemene arrestant moet worden weggevoerd door die soldaten die met stokken en zwaarden gewapend zijn. En wat kunnen zij er in hun machteloosheid, in hun kleinheid tegen beginnen? En dan zal blijken. Dan zal blijken dat ze er niets tegen beginnen. En als Jezus dan eenmaal gevangen genomen is en voor zijn rechter staat en Petrus toch weer vanwege die band die hem aan Jezus verbindt er dichtbij wil zijn en er getuige van wil zijn en wil horen wat er gebeurt en wil zien wat daar gebeurt. Dan komt het moment van een nieuwe verleiding via die dienst, dat dienstmeisje en via een van de soldaten. En dan komt het moment van de verloochening. Maar hij had beloofd, ja, hij had beloofd. Hij had verzekerd, ja, hij had verzekerd. Ik zal u nooit verlaten, ik ben bereid met u te sterven. Dat had hij gezegd. En als er dan een paar uur later op aankomt, dan zegt hij, ik heb hem nooit in mijn leven eerder ontmoet. Ik ken hem niet en ik heb absoluut niks met hem. Dan is zijn trouw verdwenen. En zo weinig weet een mens nu van wat er gebeuren kan als de omstandigheden veranderen en als de verzoekingen komen en als de zonde werkelijk lagen legt. Begrijpt u waarom Petrus later in zijn brief schrijft, wees met ootmoedigheid bekleed? En dat schrijft hij nadat hij door schade en schande eindelijk wijs geworden is. Wees met ootmoedigheid bekleed. Want gemeente, dat wordt ons vanmorgen vanuit dit woord van de Heere heel nadrukkelijk op het hart gebonden en voor ogen gesteld. Er zit meer verdorvenheid in uw en mijn hart dan we ons bewust zijn. We weten niet eens hoeveel verdorvenheid er in een mensenhart zit. En als de omstandigheden gunstig blijven, dan blijft er een hoop van dat verdorven bestaan verborgen. Maar het is er wel. Maar als de omstandigheden aanleiding geven dat het eruit komt, dan komt het er ook uit. Kijk maar hier bij Petrus en de Heer Jezus heeft het voorzegd. Zolang Jezus maar niet gevangen genomen wordt en zolang Jezus maar niet voor zijn rechter staat, moet u niet denken dat Petrus bij de Heer Jezus vandaan vlucht in ergernis en dat hij zijn meester verloochent. Nee. Als dat niet gebeurt, dan blijft hij zijn meester verdedigen. En dan durft hij zijn meester ook nog wel verdedigen met het zwaard in de hand. Maar als de verzoeking sterk wordt, en als het er dan helemaal op aankomt, en als Petrus toch een deuk oploopt in zijn zelfvertrouwen, al is het alleen maar als een dienstmeisje naar hem wijst, jij hoort eigenlijk ook bij hem, dan komt eruit wat erin zit. En wat hij nooit had willen geloven, wat hij nooit had gedacht, maar dan is hij in staat om zijn meester te verloochenen. En dat is nou maar een vorm van kwaad, gemeente. Maar je mag dat ook veel algemener zien. En voor de een is het dit en voor de ander is het dat. Maar wat er dan ook allemaal aan wetsovertreding mogelijk is, tegen wat voor gebod van de Heere ook, of wat er ook maar mogelijk is aan overtreding tegen het evangelie, het ligt allemaal in ons hart. En het ligt daar te sluimeren. En het ligt daar onopgemerkt, voor ons onopgemerkt, voor een ander ook onopgemerkt, voor de Heere overigens open en bloot. En als de omstandigheden zo zijn, dan komt het er ook nog een keer uit. U moet maar nooit zeggen, u die de Heere heeft leren kennen, u die door Gods genade bent opgezocht, u die getrokken bent uit de duisternis en die dat met grote verwondering af en toe ook mag overwegen dat de Heere begonnen is. U die daar ook wel eens bevestiging op gekregen heeft. U die door het woord van de Heere wel eens opnieuw erbij bepaald bent dat de Heere groot van goede tierenheid is. U die voor uzelf ook te geloven hebt gekregen dat de Heere u begon mee te rekenen bij het opschrijven van de volkeren als de kinderen Sions die in Sion geboren zijn. U moet ondanks al die ervaringen en ondanks het feit dat u soms bij tijden sterk de verbondenheid aan de Heere gevoeld en de liefde tot de Heere beleven mag. U moet maar nooit zeggen, Heere, ik zal u nooit verloochenen. Want de een doet het als een dienstmeisje naar hem wijst. En de ander doet het als die op een nog niet helemaal oorbare manier wat extra geld kan verdienen. En een ander doet het om de glimlach van een andere vrouw. En nog weer een doet het om de beleving van een extra stukje genot. En waar doen we het soms niet voor? En daarom, het is niet zonder reden dat de Heer zijn discipelen geleerd heeft, leid ons in geen verzoeking ooit. Daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, sterk ons dan en maak ons vrij. En blijf uit de buurt van de verzoekingen, zoveel mogelijk is. Bidden om niet in verzoeking geleid te worden en zelf de verzoekingen op te zoeken. Dat is toch wel zo'n tegenstrijdigheid, nietwaar? Daar kun je ook geen logische verklaring voor geven. Bidden met het Onze Vader dat de Heer ons verlossen zal van de boze. En zelf de verlossing, de verleidingen van de boze opzoeken. Hoe kan dat met elkaar bestaan? Dat is ook een vloek in Gods oren. Blijf uit de buurt van degene dingen die ons tot zonde kunnen verleiden. Die dat kwaad dat van binnen in ons zit op kunnen roepen. Ik heb u wel eens meer dat voorbeeld gebruikt van een fles terpentijn. Dat je, die hebben jarenlang niet gebruikt. En die staat er ergens op een plank in de kelder of hoe dan ook. Helder. Helemaal doorzichtig. Maar als je hem voor de dag haalt en je begint er een beetje mee te schudden, dan is dat water zo, dan is die terpentijn zo troebel. Want al die restanten die op de bodem gezonken zijn, die beginnen door dat vocht heen te dwarrelen. En het is ondoorzichtig geworden. Nou, zo is het met een mens. Het mag er allemaal op de bodem liggen. Maar als je geschud wordt, als je geschokt wordt, als je in de verleiding komt, als er wat dan ook met je gaat gebeuren, als de omstandigheden van rust en wat dan ook allemaal een beetje verdwijnen. En het komt er eens op aan. Dan ben je niet meer zo helder. Dan blijkt wat er van binnen nog overgebleven is. En als je nou eens hoort van iemand die in zonde gevallen is. Die voor een schotel linzen moest zijn eerst geboorterecht verkocht heeft om met Esau te spreken. En als je nou eens hoort van iemand die zijn ogen niet heeft kunnen afhouden van een ander. Van de vrouw van een ander. En dat was toch iemand die goed bekend stond en waarvan je geloofde dat het iemand met genade was. En als je nou eens hoort van iemand, heb je dan reden om op zo'n ander neer te zien? Zoals Petrus eigenlijk deed, op die andere neerzien. Zij konden het misschien nog wel doen, Jezus Jezus verlaten. Maar zou hij niet doen? Hij stak er bovenuit. Hij keek op hen neer. Hebben we de reden toe om op een ander neer te zien? Een oud kind van God hoorde is van de val van een ander kind van God. En toen deed hij niet wat zoveel mensen wel zouden doen. Zijn schouders ophalen. En er een beetje over beginnen te filosoferen. En een beetje, oh ja, ik had het eigenlijk wel gedacht. Want. En verder gaan met het kwaad spreken. Maar er kwamen tranen in zijn ogen. En hij zei, misschien ben ik de volgende wel. Want hij kende zijn hart. En hij vertrouwde het helemaal niet meer. Hij vertrouwde zijn hart niet meer. Doen wij dat nog wel? Zeker, oprechtheid is nodig, oprechtheid is noodzakelijk. Maar het moet wel gepaard gaan met de voortdurende beleving van de genade Gods en van de kracht waarin zo'n kind des Heren bewaard moet worden. De discipelen waren er een poosje eerder beter aan toe dan nu. Toen Jezus begon te zeggen, één uit u zal mij verraden. Toen zeiden ze, kan ik dat wezen? Heren, ben ik dat? Toen hielden ze er nog rekening mee dat zij het zouden kunnen zijn. Maar nu rekenen ze er helemaal niet meer mee. Wel, je bent er beter aan toe als je jezelf niet vertrouwt. En als je in dat gebrek aan zelfvertrouwen maar veel de toevlucht neemt tot de Heere om te schuilen onder zijn beschermende handen. En om te vertrouwen op zijn trouw en nergens anders op. En als het al waar is van mensen die de Heere vrezen dat zelfvertrouwen tot hun val leidt. Hoeveel te meer is het dan waar voor degenen die de Heere niet kennen. En die misschien in hun leven heel wat van zichzelf denken en die ook heel wat van plan zijn en die ja, nogal zeker zijn van hun eigen meningen, van hun eigen overtuigingen en die daarom ook rustig aan het woord van de Heere en aan de oproep tot waarachtige bekering voorbij leven. Maar waar zal dat zelfvertrouwen toe leiden? Dat wordt ook één grote teleurstelling. Dat wordt ook één grote ontgoocheling. Zeker als je geregeld onder het woord hebt gezeten en de roepstem tot bekering en tot geloof gehoord hebt en het aanbod van Gods genade in Christus hebt horen verkondigen. En als je eraan voorbij gegaan bent, omdat je toch diep in je hart meende, ik heb het niet nodig en ik ben er niet zo bij geïnteresseerd en er zijn andere dingen die ik belangrijker vind en ik ga dus aan dat heil voorbij. Ja, je kan dat wel denken en je kan dat wel blijven denken, maar het woord van God zegt ons, het wordt één grote ontnuchtering straks. Als het dan al zo is dat de rechtvaardige, zie maar hier, nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze verschijnen, die geen God heeft? Maar gemeente, het is niet het enige. Ik heb u zojuist ook in de uitleg van deze tekst gezegd dat het heel wonderlijk is. De herder zal geslagen worden en de schapen zullen verstrooid worden. Maar dat is niet het enige wat de Heere Jezus aankondigde. En vandaar dat onze tekst ons ook vertelt, niet alleen maar dat zelfvertrouwen leidt tot onze val, maar ook dat de vasthoudende liefde van Jezus leidt tot het behoud van zijn discipelen. De vasthoudende liefde van Jezus leidt tot het behoud van zijn discipelen, zelfs van de allerzwakste onder hen. Jezus weet wat er gaat gebeuren. En Jezus heeft gezegd, vers 32, ik zal u voorgaan. Ook al zullen ze hem alle verlaten. Ook al zegt hij tegen Petrus, en u zult mij verloochenen, driemaal zelfs. Dan schrijft hij ze niet af en dan zegt hij niet, als jullie je aan mij ergeren, dan heb ik de band met jullie ook verbroken. Als jullie bij mij weggaan, dan is het tussen ons uit. Als Petrus mij verloochent en zegt, ik ken hem niet, dan zeg ik ook, ik ken Petrus niet. En ik wil ook nooit meer met hem te maken hebben. Nee, dan zegt de Heere Jezus nog, ik ga u voor. Ondanks alles. Ondanks hun boze natuur, ondanks hun overgebleven zonde, ondanks te bewijzen dat die overgebleven zonden soms heel springlevend zijn, ondanks de pijn die ze hem aandoen, ondanks de ergernis die ze aan hem nemen, ondanks het feit dat ze hem alleen laten in zijn bangste uur, ondanks het feit dat zijn discipel zegt, ik ken hem niet. Ondanks dat De Heer Jezus blijft de getrouwe. En dat is het enige waardoor ze behouden worden, gemeente. Dat is het enige waardoor een zondaar zalig wordt. Niet omdat die zondaar zo machtig gelooft. Niet omdat hij zo trouw in de wegen van de Heere wandelt. Niet omdat hij zo stipt alles nakomt wat de Heer in zijn woord geboden heeft. Niet omdat hij zich zo ver van de zonde weet te houden. Want alleen dat overgebleven kwaad in zijn ziel zou al genoeg zijn om hem voor eeuwig te verdoemen. Maar omdat de Heere begonnen is en omdat de Heere zijn werken nooit laat varen en omdat hij gezegd heeft in zo'n context van aankondiging van alsmaar kwaad en ongerechtigheid aan de kant van zijn discipelen en alsmaar nieuwe blijken van ontrouw waardoor hij zo pijnlijk geïsoleerd raakt en helemaal alleen wordt en iedereen ziet verdwijnen. Ondanks dat alles, zegt hij, ik blijf toch aan jullie vasthouden. En ik blijf toch jullie in mijn hart sluiten. En als ik straks opgestaan zal zijn, dan zoek ik jullie allemaal weer op. En dan breng ik jullie allemaal weer bijeen. En dan ga ik jullie allemaal weer voor naar Galilea. Je blijft toch mijn schapen. Gemeente, wat is dat? Dat is de vasthoudende liefde van de heiland. Hij heeft ze lief gehad. En hij zal altijd zeggen, ik ken ze. Ze zijn van mij. En als hij in de verzoeking komt om ze te los te laten en te verloochenen en hem prijs te geven. Als hij in de verleiding komt om te zeggen, mensen, wat hebben we nou toch eigenlijk aan elkaar? Ik heb jullie gevraagd, waakt en bid, opdat je niet in verzoeking komt. En ik heb daar op een steenworp op afstand geworsteld in het gebed. En nou kom ik bij jullie en je hebt geen ogenblik met me gewaakt. Ik kan toch niks met zulke discipelen. Als de Heer zulke dingen gezegd zou hebben, wat zouden we hebben kunnen verwijten? Zouden we hem van ontrouw hebben kunnen betichten? Als hij de zijne los zou laten. Hij doet het niet. Hij houdt ze vast. En dat moet hoe langer hoe meer de enige grond van ons behoud worden. Weet u ervan van dat overgebleven kwaad? Weet u ervan van wat er allemaal in uw huis, hart huist en woont? Ach, zeg maar niet te snel, ja, ik weet het. Je weet er misschien wat van. God heeft je er misschien wel eens wat van laten zien. En je bent er misschien wel eens heel pijnlijk achter gekomen. Al was het alleen maar in je gedachten leven. En dan is het nog genade en goede tierenheid van de Heer. Dat het in het verborgene gebleven is. Als je alleen al eens schrikt. Van wat er zo ineens in je gedachten op kan komen. Wat een goddeloze gedachte. Wat een haatdragende gedachte. Wat een bittere gedachte. Wat een godverdenkende gedachte. Gelukkig heb je het niet eens uitgesproken, maar als je eraan denkt, je schaamt je, je wordt er rood van schaamte voor Gods aangezicht. En dan weet je nog maar een schijntje. Dan weet je nog maar een heel klein beetje. Als God het allemaal zou onthullen, dan zou je het niet eens geloven. Net zo min als dat Petrus het geloofde en de discipelen, de anderen geloofden het ook niet. Wat is dan onze enige hoop? Waar moet het dan van komen? Hoe komt het dan ooit nog goed? Het kan alleen maar goed komen voor zijn kerk die door de wereld heen moet. Voor zijn kerk die in allerlei verzoekingen terecht kan komen. Voor zijn kerk die zichzelf in allerlei zwakheid bevindt. In allerlei gevaarlijke omstandigheden. Omringd door duisternissen. Belaagd door de krachten van de vorst der duisternis. De geestelijke boosheden in de lucht. En alles wat erop uit is om ons van de Heere te verwijderen en te vervreemden. En de scheiding volkomen te maken. Ze komen er alleen maar uit en door als ze echt te vertrouwen krijgen op dat woord van hem die gezegd heeft, ik ga u voor. En dan moet je onderweg al je eigen waarde verliezen. En al je eigen zelfvertrouwen kwijtraken. En je eigen dunk kwijtraken. Niet ik hou de Heere vast. Oh nee, verloochen hem voor een paar euro's. Ik verloochen hem voor de gunsten van de wereld. Ik verloochen hem voor de glimlach van een vrouw. Wat houdt een mens vast? De liefhebbende heiland. Zijn vasthoudende liefde alleen. Ik ga u voor. Want hij heeft even daarvoor aan de tafel gezegd. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan kom je toch niet zo heel veel verder je leven lang dan het gebed. Heere, houd u me alstublieft vast. Want aan mezelf overgelaten ben ik niks. Houd u me alstublieft vast. Maar wat een zaligmaker heeft dat volk, niet waar? Zou je er nou niet jaloers op worden om bij dat volk te mogen behoren? Niet omdat ze zo best zijn en niet omdat zij zo trouw zijn. Oh nee, ondanks al hun zonden. Maar omdat ze zo'n heiland hebben. Zou u er niet jaloers op zijn en begeren om ook zo'n heiland te mogen kennen? Amen. We zingen uit de 34ste psalm. Eerste helft van vers 10. God zorgt als het leed genaakt. De eerste vier regels van dat vers. En dan de laatste vier van vers 9. God, wij danken u voor uw woord dat onthult, dat ontdekt, dat ontbloot, dat van een mens weinig of niets overlaat, dat hem in zijn schande neerzet, ook al gelooft hij het niet, ook al moet de praktijk het om hem soms uiterst pijnlijk leren, om er dan achter te komen wat er huist in de mensenhart en hoe verdorven we echt geworden zijn. Zodat we er niet langer oppervlakkig over kunnen denken en zodat we niet langer zulke hele goede, gunstige, verwachtingsvolle gedachten van onszelf hebben. Maar Heere, u laat het ons weten. En u zegt erbij dat u daarom ook niks van die mens verwacht. En dat hij ook van zichzelf maar niks meer moet verwachten. Maar u laat het daar niet bij, Heere, want u zegt dat alles van u verwacht mag worden. Ik ga u voor, en u zei het toen en daar en tegen zulke mensen. En u zegt het altijd tegen zulke mensen. Ik ga u voor. En als u de uwe lief gehad hebt, dan hebt u ze lief gehad tot het einde. En dan zult u ze lief hebben, Heere. En dan zult u in uw liefde ze nooit begeven en nooit verlaten. Wat een trouwe herder bent u. O God, geef dat we schapen mogen zijn. Al hebben we onszelf te beschuldigen van weglopen en al hebben we onszelf te beschuldigen van afdwalen. Maar dat we toch onder die bescherming van u als herder mogen zijn. Heere, geef dat. Geef dat in uw gunst. En wil in ontferming aan ons allen gedenken, Heere. Wij bieden van u, ga met ons. Zegen ons verder deze zondag. Denk ook aan de avonddienst en zegen die ook als dominee Kievit hier voor zal gaan. Wil ons ook in de week die voor ons ligt gedenken. Heere, als kerkraad moeten we zien hoe we verder moeten nu. Broeder Groeneboom gemeend heeft door u daartoe gebracht en geleid te zijn dat hij ontheffing moest vragen voor de benoeming als diaken. Geef ook in deze wijsheid voor zover die nodig is. En geef aan hem die deze beslissing heeft genomen rust en vrede in de wetenschap en in de bevestiging daarvan dat het zo uw wil is. Heere, neem ons allen voor uw rekening. En behoed en bewaar ons voor alle kwaad, om Jezus wil. Amen. Psalm 33, vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.